Welkom terug bij de Hommes for Health podcast. Ik heb een hele mooie aflevering vandaag voor jullie in petto. We gaan het hebben over de vier belangrijkste redenen waarom je nog niet zwanger bent. Ik deel graag informatie met je over de menstruatiecyclus, over vruchtbaarheid en jouw gezondheid in het algemeen. Want alles heeft natuurlijk een relatie met elkaar. De menstruatiecyclus is een afspiegeling wat je lichaam te vertellen heeft. Dus hoe het van binnen gaat, hoe het is met je. En vandaag gaan we het specifiek hebben over dat zwanger worden, dus de conceptie. En ik weet dat veel van jullie daar een uitdaging in hebben. Het moeilijk hebben misschien met het zwanger worden en al een tijd aan het proberen zijn. Dus empower yourself, leer je lichaam beter kennen en weet waar je aan toe bent om de kansen hoger te maken. Die punten die we er vandaag gaan doornemen zijn daadwerkelijk van hele cruciale rol binnen dit hele proces. We praten over specifiek wat kan jouw conceptie in het zwanger worden verbeteren. En wellicht probeer je al een paar maanden of misschien al jaren. Dat komt gewoon voor. We zien ook dat het steeds vaker voorkomt dat stellen daar mee worstelen. En je krijgt dan vaak te horen van, alles is goed. Ga rustig verder met proberen, niets aan de hand. Maar vandaag gaan we die factoren doornemen die daadwerkelijk een invloed hebben op het zwanger raken, zwanger worden. En ben je alle maanden je cyclus aan het monitoren en kijken hoe je cyclus verloopt? Of ben je misschien steeds maar met ovulatiesticks bezig, aan het kijken wanneer is je ovulatie, dus wanneer kunnen we en wanneer is de geschikte tijd, dan is het juist heel belangrijk dat je deze podcast blijft luisteren, want ik ga essentiële informatie voor jullie delen. Er is namelijk zoveel misverstand rondom dit onderwerp, en zeker als we het hebben over die ovulatiesticks. Even kort al, belangrijk als je zit te wachten op een ovulatie, dan kan het weliswaar zijn dat je te laat bent. Ja, dat wil je niet. Daar zit je niet op te wachten. Iedere maand weer steeds die teleurstelling. Wat heb je nodig? Je hebt een eitje nodig, je hebt sperma nodig, maar ook vaginaal slijm. Vrouwen produceren vaginaal slijm in de vruchtbare dagen. We gaan dus precies doornemen welke dagen zijn jouw vruchtbare dagen. Hoe kun je dat meten? Hoe kom je erachter? Welke signalen geeft jouw lichaam daar van nature over af? Wat kun je merken? En dan komen we natuurlijk op meer facetten. Want ja, die teleurstelling dat je hoort van vriendinnen die bijvoorbeeld wel zwanger zijn en waarbij het mogelijk wel heel snel lukt, dan ben je snel geneigd om dat op jezelf te betrekken. Wij vrouwen doen dat heel snel. We zijn snel geneigd om onszelf de schuld te geven, als het ware. Alsof dat jij de enige reden bent waarom iets niet zou kunnen lukken. Laten we vooral die mannen ook niet vergeten. Het is gewoon een feit dat sperma in kwaliteit en bewegelijkheid, in hoeveelheid, achteruit gelopen is. Dus ben je al langer aan het proberen en hebben jullie nog niet, is sperma nog niet nagekeken, is dat een hele belangrijke stap. En ook al zijn die waarden dan, zoals vaak gezegd wordt, niks aan de hand, ziet er prima uit, waarden zijn goed, dan vaak nog kan er toch wel wat geoptimaliseerd worden. Dat toch een reden is mogelijk. Je hebt wel een inzaadje nodig wat het eitje gaat bevruchten. Dus timing is heel belangrijk. Kwaliteit van de sperma. En dan nemen we vervolgens nog door dat je ook, we gaan eigenlijk grotendeels in op de juiste timing. De juiste timing, wanneer is het moment dat jullie aan de slag gaan? En waarom is dat zo? En wat is de rol van cervicaal slijm in dat geval? Ook in die vruchtbare dagen wanneer je juist aan de slag moet. En wat zouden eventueel de redenen kunnen zijn dat het allemaal nog niet zo helemaal oké gaat? Misschien kom je net van de pil of ben je recent gestopt. Heb je spiraaltje laten verwijderen. Of wellicht heb je een implanon gehad, ben je met pleisters of met de prikpil bezig geweest. Allemaal factoren die je lichaam in feite misleid hebben, je hele cyclus onderdrukt hebben. Dus het kan ook daadwerkelijk zo zijn dat dat een grote factor speelt in het wel of niet zwanger kunnen raken. Nou, en natuurlijk komen we ook verder op de kwaliteit van het sperma. Vruchtbaarheidsproblemen zijn gewoon een complex probleem. Het is wat vaak tussen vier muren blijft zitten en wat ook best wel heel gevoelig ligt om over te praten. Helaas vind ik ook niet iedereen vindt daar de juiste goede ondersteuning en begeleiding bij. Dus ik hoop dat ik je vandaag met deze podcast een stukje verder op weg kan helpen. He, dat je in ieder geval meer dingen al weet. Laten we eens kijken naar die nauwkeurige timing. Een van de meest elementaire en belangrijkste factoren is om je te verdiepen in timing. Zelfs al zou je iedere dag van je cyclus seks hebben, dan is zwanger worden alleen maar mogelijk op 6 dagen van die cyclus. Dus die vruchtbare fase. Die vruchtbare fase die is 5 dagen maximaal. Voor je ovulatie, de ovulatiedag zelf en daarna, die dag daarna, is het alweer voorbij. Dus we kunnen nog net zo goed je best doen en denken van, oh, hè, de kans is toch nu wel heel erg groot, maar heb je gemeenschap op dagen dat je niet vruchtbaar bent, ja, dan schiet het dus echt niet op. En helaas wordt ons vaak verteld dat iedere vrouw op de 14e dag van de cyclus haar ovulatie heeft. Dus je kunt je voorstellen, als jullie daar je op richten, dan dat kan wel eens heel flink tegenvallen. Want we weten dat ook die ovulatie dus kan variëren. De ene keer eerder kan zijn of soms weer eens wat later kan zijn. En je kunt echt daadwerkelijk te laat zijn als je alleen maar op de dag van de ovulatie vrijt. Dus doe je een ovulatietest, dan speelt dat dus wel een factor. En zou je bijvoorbeeld vrijen om de andere dag, van dag 8 tot dag 14, dan heb je al wel iets meer kansen natuurlijk. Want dan pak je wel de 5 vruchtbare dagen voor de ovulatie mee, en de ovulatiedag zelf. Nog beter is het eigenlijk om strikt te meten, met een cycluscomputer bijvoorbeeld. Daarvoor kun je de Ladycom gebruiken, de Pearly, de Daisy. Die waarschuwt wanneer dus die 5 vruchtbare dagen voor de ovulatie al starten. Hè? Dus dan ben je veel meer geïnformeerd. Dan heb je meer inzicht wat er in je lichaam gebeurt. En ook wel bij de vrouwen die bij wijze van spreken een hele regelmatige cyclus hebben, kan toch die exacte ovulatiedag wel variëren. Hè? Dus de dag van de conceptie, wanneer het eitje vrijkomt, sperma erbij is. En op dat moment dus conceptie kan plaatsvinden. Kan eerder zijn, maar het kan ook later zijn. En dan, daarom is het zo mooi om ook bij een regelmatige cyclus je cyclus helemaal te analyseren op basis bijvoorbeeld van je basale lichaamstemperatuur. Want die is toch bij iedereen individueel anders. En ook afhankelijk van de verschillende fases in je leven. Je kunt misschien een paar maanden hebben dat je enorm druk of gestrest bent. Misschien net verhuisd of vakantieperiodes zien we ook heel vaak. Hè, dat het toch ook wel een hele stressvolle periode is. Nu net kerst, oud en nieuw. Hè, we hebben allemaal een wat ander voedingspatroon, leefpatroon. We raken een beetje uit ons ritme. Soms komt daar ook stress bij. En dat zijn allemaal factoren die van binnen in jouw lichaam verandering kunnen brengen. En dat is op zich helemaal oké. Kijk, dat is wat we meemaken. Dat is ons leven. Hè? Iedereen maakt zaken mee. Maar dan is het wel heel fijn om te weten van, ja, maar wat doet het dan daadwerkelijk met je lichaam? En verschuift dan die ovulatiedag bijvoorbeeld? Of is je cyclus ineens korter of langer? Ja, dan wel fijn dat je op de hoogte bent. Ik maak heel vaak mee dat vrouwen dan een tijdje aan het meten zijn en dan zeggen van, hé, ik heb ontzettend veel rode dagen. Het apparaat is niet goed. Nou ja, goed. Laten we eens even kijken wat er in jouw lichaam gaande is. Waarom heb je zoveel vruchtbare dagen? Hè? Want een ziekenhuiscomputer wacht natuurlijk heel rustig af of daadwerkelijk nog een ovulatie gaat plaatsvinden. Want als die er niet is op de verwachte, in de verwachte vruchtbare dagen en een ovulatie blijft uit, dan zul je dus navenant veel meer rode dagen hebben. Dat frustreert natuurlijk enorm. Ja, er zijn ook genoeg mensen die zitten te wachten op die groene dagen uiteraard. Ja, maar ook als je wel kinderwens hebt, je wilt van hart en ziel zwanger worden. En je ziet zoveel rode vruchtbare dagen voorbij komen. Dan is het heel fijn om aan de bel te trekken. Om hulp te zoeken en met een kenner aan om de tafel te gaan zitten. Te zorgen dat je alle factoren doorneemt. En daarom zijn er ook fertility experts, automoleculair geschoold. Je mag info@dezinederland.com mailen om te vragen van hey, wat kan ik en waar kan ik eventueel terecht. Dus blijf er niet mee zitten. Zeker als je weet wat er in je lichaam aan het anders is. Altijd belangrijk om te doen, want je hebt die timing dus nodig. Timing is cruciaal. want dat geven onderzoeken ook aan, dat juist die 5 dagen, dus de vruchtbare dagen voor een ovulatie, van belang zijn. Een ander facet is natuurlijk ook het cervicaal slijm. Hè? Je hebt in je vruchtbare dagen heb je een andere vorm van slijmverlies via de vagina als in de onvruchtbare dagen. Het lichaam is zo opgebouwd dat wordt aangemaakt door de klieren als het ware van binnen. Die zorgen dat er ook een specifiek slijm is wat heel voedend is. Want sperma heeft uiteraard ook voedingsstoffen nodig. Een spermacel die heeft enkel in de staart heeft die dus mitochondriën zitten. Mitochondriën zijn energiecellen die dus voor moeten zorgen dat er voldoende beweging gemaakt kan worden met de staart van de zaadcel. Dus zodat hij snel kan zijn, dat hij snel kan zwemmen. En heeft zo'n zaadcel voedingsstoffen voor nodig. Want zou daar op dat moment tijdens de vruchtbare dagen geen voedendrijk cervicaal slijm aanwezig zijn, dan kan het dus zijn dat het zaad helemaal prima is, de hoeveelheid is goed. Blijven ook nog wel langer van zichzelf overleven. De kwaliteit is oké. Maar het slijm is juist die factor wat ervoor moet zorgen dat het meegenomen wordt. Hè, dat het makkelijk kan zwemmen, gevoed wordt. Zodat de zaadcel kan zwemmen richting de baarmoedermond. En in de baarmoeder vervolgens naar de eileider kan gaan. En aan de kant waar op dat moment, in die maand, in die cyclus van jou, de eicel plaatsvindt, dat er daar ook zaadcellen alvast liggen te wachten, als het ware, op die eisprong, om vervolgens dan voor een conceptie te kunnen zorgen. Dus dat cervicale slijm is wezenlijk van belang. Het moet helder zijn, maar ook rekbaar. Sommige mensen zeggen ook, het is wat lotionachtig van kleur en substantie, hè, zoals body lotionachtig. Het is glad ook, hè, want je merkt het met name als je afveegt naar plassen, dat je merkt van aan het toiletpapier van oh, het is een gladde slijmrig, een beetje vocht. En weet je dan ook van, nou, dat zijn dus ook mijn vruchtbare dagen. Omdat je dat op de ziekenhuiscomputer hebt gezien en je houdt het bij. Dan weet je ook van, oké, nu hebben we de timing. Het cervicale slijm is aanwezig. Dus dat zijn de dagen dat je zeker gemeenschap moet hebben. Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk ook die voorwaarden oké zijn om een bevruchting te hebben. Langdurig gebruik van anticonceptie wordt geassocieerd met een tijdelijke periode van vruchtbaarheidsproblemen gedurende de eerste 12 tot 18 maanden. Bijvoorbeeld ook na pilgebruik. Dus wat betekent dat het niet onmogelijk is om zwanger te raken. Uiteraard, want je ziet ook vrouwen die wel heel snel na het staken van de anticonceptie direct al zwanger zijn. Maar gemiddeld duurt het 2 keer zo lang voordat vrouwen zwanger kunnen worden nadat ze met anticonceptie gestopt zijn. Dus vergeleken met vrouwen die dat niet hebben gebruikt, die nooit iets van een anticonceptie hebben gebruikt, hebben ze dat aan kunnen tonen. Studies hebben dat gezien, meer dan 2800 vrouwen hebben ze daarvoor dus met elkaar vergeleken en de resultaten gaven aan dat wanneer stelden bijvoorbeeld enkel condooms gebruikt hadden in de tijd dat er nog geen kinderwens was. Dus dat was in feite de vorm van anticonceptie, de barrière methode. De vrouwen gebruikten geen anticonceptievorm. Die groep werd namelijk het snelst zwanger. En na de minipil, waar alleen progestin in zit, en de combinatiepil, was grotendeel ongeveer zwanger binnen 1 jaar. Ja, dus die vrouwen gebruikten dat voor hun kinderwens. Dus die stopten met die pil. En dan hebben ze gekeken hoe lang het duurde gemiddeld, dus wanneer die zwanger werden. En als er voorheen een spiraal was, en dan werd niet gekeken of het nou een hormonale spiraal of een koperspiraal was, toen duurde het ietsjes langer en was ongeveer 90% van de vrouwen zwanger tussen 1 en 2 jaar na het staken dus van het spiraal. En vrouwen die een prikpil of implanon hadden gebruikt, die hadden het zwaar, want na 1 jaar was nog maar de helft van die vrouwen met daadwerkelijk kinderwens ook echt wel zwanger. En zo'n kleine 10% van de implanongebruikers heeft zelfs na 2 jaar nog geen positieve zwangerschapstest in de hand. Dus dat zijn de zorgelijke versies, om het zo te noemen. He, implanon, een prikpil, de stoffen die daarin zitten, die kunnen je meer je lichaam zodanig verstoren dat het na het staken van die middelen zelfs nog moeilijker is om binnen 1 of binnen 2 jaar zwanger te raken. En dan weten we dat heel veel stellen natuurlijk na 1 jaar doorgestuurd worden naar de gynaecoloog. En daar wordt niet zo heel veel verder mee gedaan. Hè, met van wat heb je dan gebruikt en zo en zo. Maar we kunnen er eigenlijk wel van uitgaan dat heb je een implanon of een prikpil gehad. Dan is de kans voor jou groter, 1 op de 2 als het ware, dat het langer duurt dan 1 jaar voordat jouw lichaam weer enigszins op orde is. Uiteraard kun je er natuurlijk wel mee aan de slag, kun je er wel wat mee doen. Want het zegt genoeg, hè? Als je cyclus niet op gang komt en geen ovulaties komen. Dat zegt genoeg. Dat zegt gewoon dat er door die medicatie je lichaam zo dermate verstoord is. Tekorten met vitamine, mineralen, je lever is waarschijnlijk overbelast. Kan zelf niet goed aan de slag gaan om hormonen te regelen. Al die dingen. Dus zeker als je dus in die groep valt, hè, je hebt het gebruikt, of misschien gebruik je het nu en denk je bij jezelf, oh hemel, hè? Want ja, je schrikt hier natuurlijk behoorlijk van, kan me voorstellen. Dit is geen lolletje, hè? Maar ik heb zoiets van, ja, ik vind het toch wel heel belangrijk dat vrouwen dit weten. Dit is namelijk informatie waar je recht op hebt. Dat hoort je eigenlijk voordat je ermee begint verteld te zijn. En tegenwoordig moet je jezelf dus op de hoogte stellen. Je zult zelf informatiebronnen in moeten winnen. Lezen. Ga naar de website. We hebben op de DaisyNederlands.com website hebben we nu een blog ook staan. Daar staat ook deze feiten staan er gewoon. De studies staan erbij. Lees het door. Bekijk het zelf. Laat het tot je doordringen. Maar moet je nog keuzes maken, dan kan dit natuurlijk heel goed een overweging zijn die je mee kunt nemen. Zeker als je een kinderwens hebt. Maar dan nog, ook al zou je geen kinderwens hebben, zegt het natuurlijk ook iets hoe het met de algemene gezondheid van je lichaam kan verkeren. De beslissingen die je nu neemt, die zijn natuurlijk ook van invloed voor je gezondheid voor later. We weten dat met een prikpil dat het heel wijs is om daarbij een goed vitaminesupplement te nemen. Want dat staat volgens mij ook in de bijsluiter, ik heb het wel eens gelezen, dat het ook daadwerkelijk ook je botten kan ontkalken. Hè? De spullen die daarin zitten in die prikpil. Dus gebruik je dat en heeft jouw arts je niet verteld om dat dus eigenlijk te gaan voorkomen. En er wordt vaak natuurlijk geadviseerd om calciumtabletten te nemen. Maar mijn insteek is meer gehaald op vitamine D3 in combinatie met K2. Dat is heel belangrijk ook voor de sterkte van de botten. Juist ervoor te zorgen dat die calcium goed opgenomen wordt uit je bloedbaan. En daar komt waar het moet, bij je botten en bij je tanden. Dus ja, dat zijn zo al even wat voorbeelden. Dus alles heeft een impact op je lichaam. En ja, er zijn best wel harde cijfers, hè? Zwanger worden na een periode van anticonceptie verleden. En hoe langer je dat natuurlijk gebruikt hebt, hoe meer invloed dat ook heeft. Hoe korter je dat gebruikt, hoe minder effect het heeft, hè? Condooms, daarbij is 91,3% binnen het jaar dus zwanger in die studie. En bij de combinatiepil was het 83,8%. Bij de minipil was het 94,7% wat binnen een jaar zwanger was. Bij het spiraal 87,8%. Prikpil dus maar 51,6%. En de implanon was 50%. Dus 1 op de 2 dames die een implanon gebruikt hadden moeite om midden het eerste jaar zwanger te raken. En wat ik al zei, was het voor die groep ook nog zelfs moeilijk om binnen de eerste 2 jaar zwanger te raken. En als je al 6 maanden geen pil meer neemt en nog steeds niet zwanger bent, bijvoorbeeld, heeft je lichaam misschien meer tijd nodig om te herstellen en een normale cyclus te kunnen hervatten. Had je voor het starten van anticonceptie bijvoorbeeld ook al cyclusklachten, hormonale verstoringen, hè, liep je cyclus onregelmatig? Dat zijn allemaal factoren die meetellen. Dus vandaar dat het altijd heel belangrijk is om dit soort dingen met een specialist door te spreken, die jou daar ook goed mee kan ondersteunen. Anticonceptie is geen therapie, hè, is geen behandeling om de oorzaak van bepaalde klachten op te lossen. Want je onderdrukt daarmee het hele systeem in je lichaam. En vandaar ik ook altijd zeg, 1,5 jaar voor kinderwens liefst al stoppen met anticonceptie. Of liever vanaf je 10e jaar je natuurlijke cyclus monitoren. En dus zorgen ook dat je weet wanneer zijn je vruchtbare dagen, nauwkeurig dat detecteren. Zodat je niet het risico loopt later, hè, wanneer de kinderwens er wel is, dat je dan met problemen zit. Hè? Ja, 91% van de vrouwen die geen anticonceptiemethode hebben gebruikt voor de kinderwens en seks hadden met een condoom, hè, al die tijd, hadden namelijk al een succesvolle conceptie binnen het eerste jaar. En 92%, dus dat is nog ietsjes meer, dat zijn de vrouwen die snel natuurlijk zwanger worden. Binnen dat jaar, een hoog percentage dus, hè, van 8% dus aan feiten, die had wel een uitdaging, maar de meeste, dus 92% van de vrouwen die een fertility awareness methode gebruikten, had daadwerkelijk ook succesvolle zwangerschap. Dus die vrouwen die hadden geen hormonale anticonceptie, geen spiraal, nee, die checkten dus aan de hand van de basale lichaamstemperatuur. Die checkte misschien ook van hoe is het met het cervicale slijm, wat zijn de signalen van mijn lichaam. En dat is de hoogste percentage. Die vrouwen die hebben dus in die grote studie, daarmee hebben ze aangetoond dat die vrouwen de meeste kansen hebben. En als je dat zo allemaal op een rijtje zo hebt en je hoort het zo, dan denk je van jeetje zeg, wat is het toch een toestand allemaal, hè? Best een hoop werk aan de winkel, zorgen dat jouw lichaam weer goed herstelt en de bovenop komt en dat jouw cyclus dus weer een normale gang gaat krijgen. Als we dan kijken, hè, want ik had het over die spermakwaliteit. Hè, we beschouwen onvruchtbaarheid heel vaak als een kwestie van alleen die vrouw. Maar nu gaan we toch echt even naar die mannen. We gaan eens even kijken hoe dat gaat met een spermaonderzoek, spermaanalyse. Dat noemen we semenanalysetest. En ja, wat zijn de parameters daarvoor? Wanneer is het goed en wanneer is het misschien toch wijs om wel in actie te komen? Ik zei net al van spermakwaliteit is wel degelijk achteruit gegaan. Welke factoren hebben daar een invloed op? Hoe komt dat? Nou, en het is eigenlijk niet zo heel erg moeilijk om sperma te onderzoeken. En daar zijn hele goede testen voor. Dat verloopt gewoon via de huisarts. En je partner die produceert sperma. Dat moet natuurlijk in een potje. Dus daarvoor moet je eerst even een potje ophalen. Die hebben ze daar gewoon bij apotheek of bij... je vraagt het eigenlijk aan, hè, het semenanalyseonderzoek via de huisarts. Dus je maakt een afspraak met de huisarts. Je zegt van, nou, ik wil het onderzoeken. Hoe en wat. Je krijgt het potje mee. Er wordt uitgelegd wat je moet doen. En hoe en waar je het weer moet brengen. Want het moet natuurlijk binnen een uur op het adres zijn waar het ook onderzocht kan worden. Want anders weet je sowieso wel al dat, dat er weinig leven meer in zit. Dus wat wordt nagekeken is hoe het volume is. Dus dat wil zeggen de hoeveelheid sperma of zaadcellen op de milliliter vocht. Hè. Er zit natuurlijk veel vocht bij. En een x-aantal spermacellen. Nou, dat zijn er echt heel veel. Dat kan je zo met het blote oog niet eens zien. Je vindt zo hier en daar wel eens van die microscoopplaatjes. Hè. Zwemmende spermacellen. Nou, zo wordt het ook beoordeeld. Hè. Ze kijken ook naar de concentratie van de spermatozoa. Dus de spermacel op de milliliter ook weer, hè, van hoeveelheid, concentratie op de milliliter. Wat is de motiliteit? En dat is dus voornamelijk, wordt het dan ingedeeld op klassen van, is het progressief bewegend? Dat wil zeggen dat het heel voorwaarts goede beweging maakt. Is het niet progressief bewegend? Hè, dat sperma dus op de plekken blijft liggen, wel beweging heeft met de staat. Of is het een stilliggend beeld, hè, onder de microscoop? Dus ja, zit er weinig beweging in. In die klasse wordt het dan dus beoordeeld. En de morfologie, dat is weer een andere factor. Daar wordt gekeken naar de leefbaarheid van het sperma. Dus in tijd en hoe overleeft het sperma. Ook heel belangrijk, hè? Aanwijzingen ook of er eventueel andere cellen aanwezig zijn in het semen. Dat is een onderzoek. De Wereldgezondheidsorganisatie die heeft daarvoor een bepaalde standaard voor ontwikkeld. Richtlijnen vanuit 2010 zijn dat zoveel volume moet zijn, het moet zoveel concentratie hebben, het moet tenminste 32% progressief beweeglijk zijn, hè, de beweeglijkheid van de sperma. En het moet minimaal 4% normaal gevormde zaadcellen hebben. Dus er wordt ook naar gekeken van hoe zien die zaadcellen eruit. He, een goede vorm. En dat is natuurlijk belangrijk, want de zaadcellen die van goede vorm zijn, die kunnen uiteraard goed het DNA-materiaal doorgeven. He, de minder goed gevormde, dat zijn cellen die, daar wil je liefst niet de conceptie mee hebben. En die zullen ook veel meer achterblijven. Dus dat is eigenlijk al een soort van natuurlijke selectie die daar al plaatsvindt. Wat betreft van wat geef je mee, hè, aan je nakomelingen ten aanzien van de kwaliteit van je eicel. Maar natuurlijk ook, wat is de kwaliteit en wat is de potentie van de zaadcel? En wat is het DNA? Wat wordt daar meegegeven? Is het compleet of incompleet? Ja, dus ook hierbij dat spermaonderzoek, als dan de uitslagen komen, vraagt hij ook gewoon op. Dan heb je een lijst, hè, heb je gewoon een printout van je uitslagen. Dan heb je die zelf en dan kan je dat altijd nog weer eens met iemand, een professional, bespreken. Maar ik zeg altijd, als binnen de kaders, hè, want het is pas rood als het, laat maar zeggen, toch ver onder de maat zit. En soms is er juist ook wanneer het discutabel is of misschien toch wel gewoon goed. Maar ja, voor de man ook werk aan de winkel. Allerlei factoren zoals leefstijl, voeding, supplementen. Er zijn specifieke supplementen op de markt die ervoor kunnen zorgen dat spermakwaliteit verbetert. En vergeet ook zeker niet de mobiele telefoon in de broekzak, hè? Straling heeft dus invloed op spermakwaliteit. En dat zeg ik niet zomaar halleluja, maar dat is wetenschappelijk onderbouwd en uitgezocht. Nogmaals, kijk op ons blog en lees het na. Klik die onderzoeken na en lees zelf door. Dan weet je het gewoon. Omdat we de grootste deel van onze hele volwassen leven uiteindelijk bezig zijn om een zwangerschap te onderdrukken, verwachten we misschien wel, als je dat zo allemaal nu hoort, hè, van dat het best een uitdaging is om een goede timing te hebben. Dat het best een uitdaging is om vervolgens met goede spermakwaliteit te zitten. Dat het ook nog weer een uitdaging is. Wat is je verleden? Wat heb je eerder gebruikt? Maar hoe herstelt jouw lichaam er weer van? Kun je weer voldoende goede cervicale slijm produceren? Want tijdens anticonceptievormen zal dus jouw binnenkant van je baarmoeder En ook de baarmoedermond zal van slijm veranderen. Dat krijgt een andere pH-waarde. Die hormonen die zorgen er juist voor dat je een goede cervicale slijmproductie hebt. En ja, je weet, die hormonen die zijn op dat moment niet, die zijn gewoon echt voor langdurig op vakantie. Dus hoe gaat dat hele boeltje weer, hoe komt het weer aan de praat, hè? Hoe gaat het weer doen wat het moet doen? Nou, een hele uitdaging. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Vond het weer echt leuk om zo de informatie die er is, hè, wat zeker gedeeld moet worden en waar ik van weet dat je daar zeker heel veel uit kunt halen. Ja, ik voel me toch ook wel vereerd om dat te kunnen doen op deze manier. Ik zie ook dat steeds meer vrouwen deze podcast gevonden hebben. Hartstikke bedankt ervoor. Dank voor je luisteren. Deel het ook. Help anderen er weer mee. En dat, ja, dat doet me ook goed. Denk van, hey, wauw, weet je. Laten we onszelf empoweren. Laten we gewoon zorgen dat we die kennis in huis hebben. Maar ook dat we die kennis delen. En iedereen mag ermee doen wat hij wil. Hè? Sommige mensen hebben er misschien helemaal niks mee. Nou, ook oké, weet je. Ieder zijn ding. Maar ja. Dan is het in ieder geval gezegd, hè? Dan is het gedeeld. Ontzettend bedankt voor het luisteren weer. En ik hoop je weer terug te zien, wou ik zeggen, maar dat gaat niet. Maar ik hoop dat je er weer bij bent de volgende keer. En ik wens je alle goeds. Hey, groetjes!